Ik kreeg mijn notities niet uitgeprint. Miserie, miserie. Dus ik in PowerPoint aan het prutsen aan het doen. Ik ben daar geen grote krak in. En uiteindelijk heb ik alles in keigrote A4-papieren moeten uitprinten om toch mijn notities erbij te krijgen. Maar dat de eerste beste techneut zegt, Sam, pak toch uw laptop mee of uw tablet of doe iets normaal. Maar ik hou van papier. Voilà. Het leven kan keizwaar zijn. Je kunt dingen meemaken dat je niet wilt. Je kunt er even echt geen goesting meer in hebben. Zeg van, het is me allemaal te veel. En vooral als de vakantieperiode eraan komt, dan krijg je dat verschrikkelende. Heel het jaar door kun je werken, maar dan komt die vakantie dichterbij. En dan begin je te beseffen hoe moeilijk en hoe zwaar het allemaal wel niet is en hoe hard dat je wel vakantie verdiend hebt. Want de wereld is niet makkelijk. We hebben strijd en we zijn moe. Gevochten, gestreden, gewerkt. Kinderen, gezin, van 's morgens tot 's avonds, 's morgens vroeg die wekker, kinderen klaarmaken, de auto in naar school, brengen terug naar het werk, werken, terug, kinderen halen, eten maken, kuisen, de was doen, de plas doen. Ja, maar de spiegel van de badkamer is niet proper. So what? Lopen. En dan zeg je, in een geestelijk kei hoogtepunt, zeg je tegen een van je collega's, ja, ik geloof in God. Zegt hem, jij stommerik, wie gelooft er nu nog in God? Pot. En daar gaan we neer, paf, op ons gezicht. Het wordt ons gewoon te veel. Dus de titel voor vandaag. Wat als je er even geen goesting meer in hebt? Laat ons bidden. Heere God, Hemelse Vader, dank je wel dat ik voor mijn broers mag spreken, dat ik uw woord mag doorgeven, Heer. Heere, wilt u mijn woorden niet de mijne laten zijn, maar de uwe? Wilt u mij gebruiken, Heer, om uw gemeenten op te bouwen en te bemoedigen? Heer God, open de ogen, de oren en de harten van de broers en zussen hier aanwezig en laat ze bemoedigd worden, Heer. Bouw ze op met uw woorden. In Jezus' naam. Ik vermoed dat jullie zo'n beetje dat gevoel kunnen herkennen. Verschillende gradaties, verschillende lagen. Waar ik het vandaag met jullie wou over hebben, is een tekst dat ik, als ik zo er even geen goesting niet meer in heb, mee worstel. En de tekst waar ik dan mee worstel is Matteüs 11, vers 27. Specifiek vers 30. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en degene aan wie de Zoon het wilt openbaren. Dus als je Christus kent, kent je de Zoon en de Vader. Oké, tot daar, alles goed. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. Ja, daarmee kan ik ook leven. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Ja? Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hoe kan het zijn dat zijn juk zacht en licht is en ik als christen, nog extra gevoelig als christen, ik krijg alle kletsen rond mijn oren. En het is niet makkelijk. Ik ben beschaamd, ik ben bang om te getuigen, want ik krijg iedere keer terug die kleinerende blik in mijn richting en ik zeg, ik stop er gewoon mee. Ik word toch neergehaald. Dan klopt dit hier niet. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nee, dat voelt helemaal zo niet. En iedereen heeft zo van die momenten. Ook al zijn we misschien al jaren christen, gaat iedereen kunnen bevestigen, ja, er zijn van die momenten in mijn leven dat ik het echt even niet zie zitten. Dan eens gaan kijken in het leven van Paulus. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik weet niet of dat Paulus dat gezegd, of dat Paulus dat echt gezegd of gedacht heeft op dat moment, als hij hier doorging. Hij geeft een kleine opsomming in 2 Korinthe 11 van wat dat hem allemaal is overkomen. Van de Joden heb ik vijfmalen de 40 min 1 zweepslagen gekregen. Het zijn striemen op de rug voor het leven. 96. Of, ja, ik zou misschien straks mijn rekenmachines pakken. Heel veel! 3 maal ben ik met de roede gegezeld. 1 maal ben ik gestenigd, 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten zelfs. In gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, op zee, omwille van valse broeders. Zonder slaap, honger, dorst, aan het vasten, naakt. En dan heb ik het nog niet eens echt over de zorg dat ik heb over jullie broers. Over al die gemeenten, al die mensen die ik zo graag zie en dat ik hoop dat ze vasthouden aan het geloof. Wow. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat Paulus, als hij daar doorging, zei van ja, maar mijn last is licht. Ik denk het niet. Ik wil graag de christen zijn die zich hieraan vasthoudt. Ik hoop jullie ook. Filippenzen 4, vers 19. Mijn God zal jullie in alles overvloedig geven wat jullie nodig hebben, want hij geeft overvloedig, omdat hij zelf overvloedig bezit. Dat is toch zalig? We krijgen overvloedig. Ja, dat vind ik schitterend. Jeremia 29. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. En ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. Heel veel serieuze gezichten. Dit zijn geweldige teksten, en mensen. Dit zijn beloftes waarmee je iets kan doen, waar je vrolijk kan van worden. Psalm 50. Roep mij te hulp in tijden van nood. Ik zal je redden. Dat is mijn God. Mijn God is mijn redder. Dat is mijn Superman. Ja? Ja? Nee? Ja? Nee? Het is een dubbele, hè? Je wilt wel zeggen, ja, dat is mijn God. En aan de andere kant zeg je, van, ja, wacht eens even. Ja, dat is mijn Superman. Hij heeft het voor mij gedaan. God heeft zijn zoon naar de aarde gebracht. En die heeft de dood overwonnen. Dat is geweldig. Ja, al de beloftes in Filippenzen en in de psalmen. Hij is er voor ons. Hij zal ons komen redden. Hij geeft ons de kracht die we nodig hebben. Hij geeft ons zijn zegen. Nee. Hij is niet de Superman. En wij zijn niet Lois Lane. Lois Lane die wordt altijd gered. Maar wij leven in deze wereld. En er is lijden. Op een gegeven moment, daar is paradijs, maakten Adam en Eva, alle twee, serieuze kemel. Door God niet te gehoorzamen. Zonde kwam in de wereld. En die breuk dat daar ontstaan is tussen mensen en God, is compleet onoverbrugbaar. Onmogelijk. Wat dat wij ook deden. Zelfs God gaf de wet aan Mozes uiteindelijk, en wij deden ons best en wij probeerden, want zelfs een hele priestergroep, de Levieten, die gingen ons wel wat bijsturen waar dat kon. Maar niemand, geen enkele mens was het eigenlijk waard om terug contact te hebben met God die heilig is. Daar Jezus moest komen. En hoe kwam Jezus op Palmzondag? Als koning! Nee, op een ezel. Ging hij de stad in. En de mensen dachten allemaal, dat is onze koning, die gaat ons komen redden. Hij gaat het doen voor ons. Hij gaat die Romeinen hier een keer eens buiten schotten. En de stad zal terug van ons zijn. Nee. Lijden, verworpen, vernederd, nederig, gedienstig, gehoorzaam aan de wil van zijn vader. Niet de grote koning op de troon. Door het stof en het slijk is hij gegaan voor ons. Dat is niet de Superman. Nu, door die zondeval zijn er 3 zaken echt wel de wereld ingekomen. De wereld zelf, waarmee ik bedoel de wereldgeest, het vlees, onze zondige natuur. En de Satan die was er al wel, Maar die werd in één keer echt een activist als aanklager. En daar zijn we nooit aan ontsnapt aan deze drie dingen, sinds Adam en Eva uit aards paradijs werden gestuurd. De wereld, ik denk dat we allemaal wel weten, dat, zoals ik daar straks al zei, het is niet makkelijk om een getuigenis te zijn in deze wereld. Er is heel veel miserie, er is heel veel armoede. Als je gaat getuigen, dan krijg je nog kletsen rond je oren, want dat is de foute ideologie, want vandaag de dag is allemaal wetenschap en wiskunde, allemaal exacte wetenschappen. En alles wat dat de mensen niet kunnen vatten, waar zij geen controle over hebben, daar worden ze bang van. Zo bang dat ze zelfs agressief worden als iemand met een open gedachte zegt van, maar God is echt. Dat is veel te abstract, dat kunnen ze niet tegen. En dan worden ze agressief en dan vallen ze ons aan. De wereld geeft serieus wat druk op de christenen. Nog altijd, iedere dag worden dagelijks christenen vermoord omwille van hun geloof. Iedere dag. We horen dat soms van, ja, vroeger was het wel heel erg. Nee, vandaag de dag nog altijd. Ik hoorde niemand zeggen, het laatste decennium zijn er meer christenen vermoord dan de 2000 jaar tevoren bij elkaar opgeteld. Zo hard zijn we bezig. Zo hard is de wereld bezig Gods stem en Gods woord tegen te houden. Het vlees. Paulus zegt, ik wil van alles doen, maar ik doe het niet. Ik wil van alles niet doen. En ik doe het wel. Ah, wat is dat toch met mijn vel? Ik wil goed doen en ik doe niet goed, want mijn vlees zegt, ja, maar dat komt u beter uit. Iedereen kent dat gevoel. Gaat het over dat pintje te veel 's avonds? Gaat het over dat koekje te veel? Gaat het over hartstochten? Pardon? Dienstbaarheid in de kerk. Ja? Amen. Werkgroepenlijsten. Ik kan mij wel inschrijven op een werkgroep, maar ik doe het niet. Ja, nee, ik heb andere prioriteiten. Het is een moeilijke. En dan hebben we ook nog Satan. De Satan is de vijand van God. En dat is echt de ambetanterik die in je oor komt fluisteren. Je komt zeggen, ja, maar nee, je bent eigenlijk niet goed bezig. Jij zet het niet waard. Nee, ja, je hebt weer geluisterd naar het vlees. Daar gaat de hemel, manneke. Jij zult het niet beërven. Jij bent veel te slecht. Zou er niet beschaamd zijn dat je dat gedaan hebt? Serieus? En jij noemt u christen? 2 Korinthe 12, zegt Paulus, letterlijk. En er was een boodschapper van de Satan naar mij gestuurd om mij te kwellen. Dat is een leugenaar en een kwelgeest. Het vlees noem ik heel realistisch een puberale manier van leven. Sorry. Maar zo vanaf je 14, 15, en sommigen zelfs vroeger, kan je er niks aan doen en is er maar één ding, is van, ik wil nu mijn eigen leven zelf bepalen. Ik word groot, ik word volwassen. Ik wil vrij zijn, ik wil kunnen doen wat ik wil. Ik wil zelf mijn doel bepalen in mijn leven en voor mijn leven. Ik wil zijn wie ik zelf wil zijn. Weet je dat er verschrikkelijk veel volwassen mensen rondlopen die die fase nooit ontgroeid zijn? Ik. En nu is heel eerlijk. Denk na voor jezelf. Wanneer was de laatste keer, de voorbije week, of gisteren, dat je zelf de neiging had te zeggen, hela, ik... Hou eens rekening met mij. Bij mij was het waarschijnlijk van deze morgen geleden. Dat ik weer zo'n crisis had van ik. Nee, we hadden het over een juk. Een last die licht is, een juk die zacht is. Heel de wereld leeft voor een groot deel op die manier. Als ik mezelf kan verbeteren, dan zal ik mezelf verbeteren. Nu, dit is een gigantisch egocentrisch model. En jij bent het centrum van het universum. En alles draait om jou. En jij wilt rijk zijn. En jij wilt succesvol zijn en jij wilt erkend worden, maar meer dan erkend worden eigenlijk. Je wilt eigenlijk geprezen worden door je omgeving. Je wilt op een piedestal gezet worden. Als je succesvol bent in dat model, dan zeg je, yeah, kijk naar mij, zelfbevestiging. Als je faalt, ben jij gefaald. En dan sta je helemaal alleen, dat is een heel eenzaam bestaan. En als je op je gezicht gaat, dan is er niemand om jou te helpen. Dan is het game over, dan is het pech gehad. Het probleem van zo'n mensen is, als dat je filosofie is in het leven, is dat je heel vaak over lijken gaat. Je gaat over de kop van andere mensen stappen om proberen jezelf te bevestigen. En het probleem is, als je in zo'n losermodel wilt leven, moet beseffen dat maar 1% van de rijkdom, by the way, zowat al de rijkdom van de wereld zit bij 1% van de wereldbevolking, zelfs minder. Dat wil zeggen dat we met meer dan 7 miljard losers rondlopen hier op aarde. Want ik heb dat niet, en jullie ook niet. Of misschien wel, maar ik weet het niet. Ik wil wel jullie vriend zijn. Nee, dat heb ik niet gezegd. Maar dat model is een model gedoemd om te falen. Nog voordat je erin stapt, is het eigenlijk al mislukt. En dan komt de stress en dan komt de druk van je moet presteren en je moet dit en je moet zees en moet en je moet en je moet. Dat is volgens mij, eerlijk waar, een heel, heel zware last om te dragen. Als dat de filosofie is in je leven, dat is een heel zwaar, zwaar juk om te dragen. Je denkt dat je jezelf gaat vrijvechten, maar je haalt de zwaarste last op je schouders dat denkbaar is. Nog een van die zaken die we vaak zelf ook misdoen. Ik wil het nu. Living in the now. Nu ben ik mezelf. Ik ben nu bewust dat ik hier sta. De adem in, adem, dat ik jullie aandacht krijg. Oh, geweldig, ik leef nu. Maar dat wil ook zeggen dat de wereld ons continu wijs maakt van 's morgens tot 's avonds, dat je nu alles kunt krijgen. Hoe vaak kriebelt het niet als we ergens iets, een reclame zien of ergens iets tegenkomen? En zeg van, oh, dat zou ik eigenlijk wel kunnen gebruiken. Ja? Ja. Ik wil op vakantie gaan. Eigenlijk wil ik nu vertrekken. En we stappen naar onze baas en we zeggen, nee, mag ik volgende maand vakantie? Nee, ik pleit ook schuldig, hè. Mag ik morgen op congé? Die baas, sommige jobs zal dat lukken, sommige jobs zal dat niet lukken. Maar wij willen het gewoon. We zijn van, ja, nee, ik heb beslist, nu ga ik dat doen. Hop, en wij doen dat nu. In de Bijbel staat vol met boodschap. Er is een moment om de akker te bewerken. Er is een moment om te zaaien. Er is een moment dat de gewassen mogen groeien. En dan, in het laatste seizoen, is het moment om te maaien, om te oogsten. Er zijn seizoenen. God zegt nergens. Ik zal jullie zegenen nu. Bid en je zal nu ontvangen. Nee, dat staat er niet. Hebben wij tijd? Hebben wij geduld om op God te wachten? Op zijn belofte? Of willen wij alles nu? Misschien moeten we soms onze verwachtingen aanpassen. Dit was een model dat ik tegenover elkaar wou zetten. En toen begon dat lichte juk, zachte juk, dat lichte last, ineens een beetje meer duidelijkheid te krijgen. Aan de ene kant heb je, jij bent het centrum van het universum, alles draait om jou, en ja, anderen zitten er ook ergens bij, hè? Hier op het einde, ja. En vooral, die zitten daar heel bewust voor als je ervan kunt gebruik maken. Zeker niet verwaarloos. Niet vergeten. Maar aan de andere kant heb je een model waar je er bent voor elkaar, waar God zegt, zorg voor elkaar, help elkaar. Het gaat niet om jou. De liefde draait niet om jou. De liefde is niet hoogmoedig. De liefde focust zich op het goed en het welzijn van de ander. Als we dat allemaal samen doen, dan krijg je een fantastische omgeving. Dan krijg je een warme omgeving. Dan voel je je geborgen, dan voel je je gedragen, dan voel je je nooit alleen. Ik heb het zo... neem het mij niet kwalijk. Ik weet dat we geen woord van God uit de Bijbel mogen veranderen. Ik heb het gewoon geïnterpreteerd, laat ons zeggen. 1 Korinthe 13. De liefde is... Ik heb het op deze manier verteld. Voor mij is de liefde dat iedereen geduldig is met mij. Iedereen is vriendelijk tegen mij. Niemand is jaloers. En niemand stoeft hier dat hij beter is. Is dat niet prachtig? Iedereen denkt aan de ander en niet aan zichzelf. Niemand doet iets dat ongepast is. Niemand raakt verbitterd. Iedereen, dankjewel, heeft het beste met mij voor. Dat is schitterend. Iedereen denkt goed over mij. Dat is wat de liefde bewerkstelligt. Dat is de omgeving die gecreëerd wordt voor iedereen. Als we Jezus zijn juk op ons nemen. Oei, dat was te snel. Eentje terug misschien. Hier. Sorry. Doe anders. Nu, ik heb een paar keer flarden aangehaald. Laatste depressieve dat ik wil zeggen vandaag. Wat haalt je neer? Schaamte? Nee, eerlijk zijn, hè? Voor jezelf. Laat het binnenkomen. Wat haalt je neer? Schaamte? Heb je je gedachten om altijd onder controle? Of maak je vaak denkfouten, dat je zegt van... Of negatief denken? Heb je een gedrag dat een beetje neurotisch is en dat je altijd dezelfde fouten maakt en je zegt van... Maar, waarom doe ik dat nu weer? Ik weet dat ik het niet moet doen. Ben je bang van iets? Hopeloos? Is er bitterheid? Ben je gekwetst in je leven? Zit er bitterheid? Of ben je kei onzeker? Ik weet eigenlijk allemaal niet wat ik ervan moet denken. Ik heb geen controle over mijn leven. Miserie, miserie. Wat haalt jou neer? Dat is een opdracht dat ik jullie wil geven. Denk daar eens over na. Wat houdt jou weg van God? Ik wil graag met jullie naar een paar oplossingen gaan. In Romeinen 12, vers 12 staat er... 12, vers 2, sorry. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden naar de goede, wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Van uw gezindheid, van uw denken. Ik denk... word vernieuwd... Of ergens hervormd door de vernieuwing van je denken. Heel vaak denken wij, als we een probleem willen aanpakken, is... Ja, maar ik voel mij nu echt kei slecht. Ik zie dat niet zitten om dat te doen. Nee. 'S morgens, ik kom niet uit bed om te gaan werken. Want I don't feel like it. Ik heb echt geen goesting. Het voelt niet goed. En wel, je gevoelens gaat je niet veranderen. Je kunt niet zo zeggen, en nu ben ik blij. Nee, dat gaat niet. Onmogelijk. Een gedrag dat je altijd herhaalt, kan je ook niet zomaar breken. Want je bent het gewoon om te doen. Je gaat het vanzelf terug doen. Dat gedrag kan je niet zomaar veranderen, maar je verstand wel. Je denken kan je wel veranderen. Hoe kijken wij naar de dingen? Dit is een model van controle, hè, mensen. Een controle die God ons wilt geven. Over ons leven, over ons bestaan. Dat wij geen slaaf zijn van ons vlees, van losse emoties, van compulsief gedrag. God wil dat wij krachtig zijn. Dat wij sterk zijn. En dat wij ons leven bepalen en richting geven. En bewust kiezen om aan hem te volgen. En dat doe je met je hoofd. Dat doe je hierboven. Het mooie is, dat als je mij hierboven kiest, dat je gevoel verandert en dat je gedrag zal veranderen. Ja, maar mijn hoofd, hoe doe ik dat? Wel, Hebreeën 12 loopt de wedloop. Paulus beschrijft daar eerst in hoofdstuk 11, Hebreeën 11, over alle geloofshelden die ons zijn voorgegaan. Abraham, Mozes, Isaac, Jacob, Jozua, David. Al die geloofshelden. En dan in hoofdstuk 12 heeft hij het over loop de wedloop. En dan begint hij, wel nu dan laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, de geloofshelden die ons zijn voorgegaan, zijn getuigen, laat ons afleggen, wij dan, alle last en zonde. En laten we met volharding de wedloop lopen, met ons oog op Jezus gericht. Eigenlijk hebben we hier drie oplossingen gekregen. En een hele mooie gedachte vind ik, is, besef dat je niet alleen bent. We kunnen ons soms alleen voelen, maar wij zijn nooit alleen. Sommigen vinden het een beetje een enge gedachte, maar God is altijd overal. God is in je hart. Je kunt niks verstoppen. Hij is altijd bij jou. Maar ik vond het een heel mooie gedachte, is dat die geloofshelden vanuit de hemel, bij wijze van spreken, naar ons kijken. En Mozes die zegt, heb je het moeilijk voor de klas? Moet je eens proberen met 1 miljoen koppige Israëlieten door de woestijn te trekken? Oh, ziet je het niet meer zitten? Ik weet niet. Jacob, maakt niet uit. Ik werd eerst kreupel geslagen en dan moest ik nog beginnen. David die zegt, manneke, bewaar uw ogen. Bewaar uw ogen. Maak niet dezelfde fout als ik. We zijn niet alleen. We hebben een kring van getuigen rondom ons. Ten tweede staat er, leg je lasten neer, strijd tegen de zonde. Leg je lasten neer. De wereld, de last is reëel van deze wereld. Ze maken ons beschaamd, ze maken ons angstig, ze proberen ons neer te krijgen. Ze proberen ons klein te krijgen. Maar leg je lasten neer bij God. Bid ervoor. Strijd tegen de zonde. En zonde is zo'n vaag concept vaak, en ik heb al verschillende definities gehoord. En eentje die ik echt wel mooi vind en die bij mij past, want hij is heel eenvoudig, is Jacobus 4, vers 17. Wie dan weet wat goed is en het niet doet, dat is zonde voor die persoon. Wij weten wat goed is, maar we doen het niet. Stop eens met rare dingen te doen. Je weet dat niet goed zijn voor u. Wat kunnen we er nog aan doen? Bedenk iedere dag wat dat Jezus voor jou deed. En ik denk dat hier echt wel een sleutel in zit. Als wij niet iedere dag de naam van Christus belijden en beseffen dat Hij voor ons gestorven is aan het kruis, maar echt iedere dag, vroeg of laat ontsporen we. Want dan beseffen we niet meer dat het om Hem gaat. En voordat je het weet, is de druk van de wereld gaat niet weg. Ons vlees loopt ook nergens naartoe. Of jij gaat mee. En de Satan die gaat van iedere gelegenheid gebruik maken om toch weer iets in je oor te fluisteren. Dus daar ga je niet van afgeraken. Maar als wij iedere dag de naam van Jezus belijden, dan beseffen we iedere dag dat het om Hem gaat. En niet om ons. En het besef dat het om Hem gaat en dat Hij het voor ons gedaan heeft, maakt dat juk dat de wereld op ons, dat zware lasten die de wereld op ons wil proberen te leggen, dat die eigenlijk heel licht zijn. Hij draagt onze lasten voor ons. Ik had het over de vernieuwing van je denken. De vernieuwing van je denken moet je niet alleen doen. Ik heb het expres achtergehouden daar straks. Maar vernieuwen van je denken mag je letterlijk aan God vragen. Als je zegt, Hier heb ik strijd mee. Hier heb ik het moeilijk mee. Ik weet niet wat ik hier moet mee aanpakken. Mijn gedrag is altijd hetzelfde, altijd fout. En ik wil wel veranderen, maar ik kan het niet. Dan is er een belofte in Gods woord. Dat God jouw denken wilt aanpassen voor jou. Beroep je op de kracht van Gods geest in je leven om je denken te veranderen. Je mag 100 boeken lezen over wilskracht. Veel succes ermee. Weinig kans dat zal lukken. Gods geest is machtig. Ik ga eventjes naar Paulus springen. Beetje humor in het sarcastisch gebeuren. Paulus, we hebben net gelezen wat er allemaal aan hem overkomen is. Gemarteld, pijn gedaan, verschrikkelijk afgezien. En dan zegt hij dit. Daarom verliezen wij de moed... 2 Korinthe 4, excuseer. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Vernieuwing van je denken. De innerlijke mens veranderen. Met de hulp en de kracht van Gods geest. Want onze lichte verdrukking... Wat? Ja, onze lichte verdrukking... Wow. Wat is hier aan de hand? Onze lichte verdrukking, die van korte duur is. Die man wordt afgeranseld. In elkaar geslagen. Hij is zelfs gestenigd. Ik weet niet of ik het daar straks heb overgelezen. Het is gewoon gestenigd. Dat behoort je niet te overleven. Ja, dat is maar een lichte verdrukking. En ik ben al aan het klagen dat dat lichte last en zachte juk, dat te veel is voor mij. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men niet ziet... De dingen die men ziet, zijn tijdelijk. Maar de dingen die we niet zien, die zijn eeuwig. Waar vestigen wij onze hoop in? Op de dingen van vandaag? Succes met verliezen, wens ik jullie dan. Dat is een race dat je niet kan winnen. Je gaat op je gezicht. Het einde, je dood, je bent alles kwijt. Je pakt geen prijs mee. Maar als je leeft voor wat er gaat komen, dan zijn we schatten in de hemel aan het bouwen. Laten we ons neerhalen door wat de wereld ons probeert wijs te maken. De wereld is listig en we lijden allemaal. Iedereen is onderhevig aan de zondeval. Iedereen heeft het soms iets zwaar. Maar wat doe je ermee? Laat je de kop hangen? Laat je slaan? Laat je neerhalen? Of ga je op hem focussen? En aan hem vragen om je denken te veranderen. Om krachtiger te zijn. Om te focussen op wat er wel te doen. Of ga je blijven kijken naar de aarde, naar de grond tussen je voeten. En daarvoor leven. Ik vind het zelf een mooie beloftetekst voor jullie. Laat je niet doen, mensen. Want God heeft ons geen geest van lafhartigheid gegeven. In 2 Timotheus 7. Maar hij heeft ons een geest gegeven van kracht, liefde en verstand. Ik wil een paar minuten stilte nemen met jullie. Jullie zelf eens kunnen nadenken voor jezelf. Wat is er in mijn leven dat mij wegtrekt van God? Wat is er in mijn leven dat mij probeert neer te halen? Welke strijd woedt er nu in je leven, in je hart, in je omgeving? Je zegt van, dat is zo'n aanval. Ik dreig hier los te laten. Ik heb hier geen controle over. Ik ga mijn pedalen aan het kwijtraken. Waar moet ik nu nog naartoe? Voor jezelf eerlijk te zijn. Dat is echt van, daar is echt iets dat ik mee strijd. Ik weet wat dat mijn probleem is. Stap dan naar het kruis. Stap naar Christus. Stap naar Jezus. En erken en beleid van dit is mijn probleem. En ik weet niet wat ik ermee moet doen. Het is baas over mij. Ik wil dat u mijn Heer en Meester bent. Wilt u mij helpen, mijn last, mijn strijd overwinnen? Wilt u voor mij strijden? Heer God, u bent een God van liefde, u bent een God van kracht. Er is niemand groter dan u. Heer, help mij om de moed te hebben om de strijd aan te gaan. Met mijn eigen vlees, met mijn eigen zwakte. Heer God, maak mij waarlijk vrij. Laat mij beseffen, Heer, dat uw juk zacht is en uw last licht. Heer God, help mij om iedere dag het offer dat u bracht voor ons, voor mij, om dat te beseffen. En niet enkel en alleen op zondag of als bijbelkring is, of maar iedere dag dat mijn leven tot eer van u mag zijn. Want in hem, zijn we meer dan overwinnaars. Amen.